Max dan. Ja, ik vind het altijd knap, al die knopjes, om dan zonder te kijken de juiste knopjes te vinden, toch? Dat is, ja, mooi. Nou, dit is dan weer de laatste avond van de Hebreeënbrief. En dan ga je thuis toch zitten denken, we hadden het programmaatje ingedeeld en nou zouden we het laatste stukje doen, dat gaan we ook doen natuurlijk, moet wel. Want we zijn aan de laatste avond begonnen, we hebben al heel wat gehad. Maar thuis zit je dan te denken, ja, wat nu nog, hè? Want er valt nog zoveel te vertellen over Hebreeën. Eigenlijk kan je over die ene Hebreeënbrief wel 20 avonden houden. Echt makkelijk. Over elke tekst kan je een avond spreken. Dus je moet een beetje cherrypicking, zeggen ze dat dan. Hè? Een beetje teksten pikken en wat halen we er nog uit? Nou, ik vind zelf dat we vorige week, hè, of vorige keer dat ik hier was, het moeilijkste, maar voor mij ook het boeiendste. Nee, dat mag niet zo. Wel het minst bekende onderwerp hebben behandeld. De Heer Jezus, die in de Zoon van God, die in de eeuwigheid door de Vader een bruid was toegezegd. En dat hij kwam om zijn wil te doen en u hebt mij een lichaam bereid en dat is u hebt mij het oor doorboord. En zo werd hij voor eeuwig vrijwillig de bruidegom van de bruid die hij zich op aarde verwierf. Dat is de samenvatting van de vorige keer. Als je daar niet bij was of dat niet gehoord hebt, snapt u er denk ik niks van. Maar dan moet u de vorige keer nog maar eventjes naluisteren. We hebben daarvoor gesproken over de Heer Jezus als profeet, priester en als koning. Nou, dat is natuurlijk we hebben vanavond ook nog van gezongen. Profeet, priester en koning. Spoedig komt hij als koning. Toen ik sliedig binnenreed van de afslag van de snelweg, zag ik een groot spandoek hangen met Koninkrijksconferentie. En denk, nou, als dat op de goede manier gaat, is het mooi. Maar heel dikwijls zijn dat mensen die denken dat nu zijn koninklijke macht en kracht al op aarde heerst. Dat is niet zo. En daar wil ik vanavond. Kijk, dat is wel zo en ook niet zo. En daar wil ik vanavond maar mee beginnen, toch? Nog eventjes terugkomen op die. In hoofdstuk 9 vind je de volmaaktheid van het offer van Christus. Staat in vers 11, staat het er mij boven. En ik wil nog even een paar dingen eerst zeggen over het hoge priesterschap. En dan over het geloof. En dan over een oproep wat wij zouden moeten doen. Dan hebben we volgens mij de hele Hebreeënbrief in kort bestek behandeld. En dus in hoofdstuk 9 vers 11 staat, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige goederen. Hij is door meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is, dat is die niet van deze schepping is. Dat is de tabernakel die God aan Mozes heeft laten zien op de berg. Althans, hij heeft daar een soort model, als je dat goed gaat nakijken, een soort model van de tabernakel laten zien. Maar dat blijft, waar je kijkt naar wat Mozes echt heeft gezien, dat is heel lastig om te ontdekken. Is dat nou, God heeft hem een modelletje laten zien, of is hij toch ergens in die hemelsferen geweest waar hij dat model heeft gezien, hoe dat er in de hemel uitziet? De tabernakel op aarde is in ieder geval de woonplaats van God. En daarom is het al een model van wat er in de hemel is, want dat is de woonplaats van God. En woonplaats is ook alweer een lastig begrip, want het is niet alleen de woonplaats, maar het is de situatie waarin God verblijft, zou ik zeggen. Weet je, een plaats, dan denk je al zo gauw aan heel ver weg. Volgende week is het hemelvaart. Ik denk dat jullie dan gewoon een dienst hebben met hemelvaart. En heel veel kerken hebben dat niet meer. Maar met hemelvaart, dan denken we er niet alleen aan dat onze profeet, priester en koning naar de hemel is gegaan. In die zin, ja, weet je, de discipelen stonden om na te kijken en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En in een oud kinderliedje zongen we dan nog wel eens dat hij reisde langs sterren en planeten en weet je wel, op die grote ruimtevaart en zo. Dat is misschien wel leuk om met de kinderen te zingen, maar dat is natuurlijk niet waar. Jezus is niet langs de maan gesuist en langs Jupiter en langs Pluto het zonnestelsel uit en dan zegt zo, ik ben bijna op de helft of zo, weet je wel. Zo is dat niet gegaan. Hij was al lang bij de Vader in de hemel geweest. Hij is direct na zijn opstanding is hij al in de hemel geweest. Misschien niet heel direct, want het allereerste begin mocht Maria hem niet aanraken. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader in de hemelen. Dat vind ik altijd een lastige tekst, maar hij is in ieder geval die avond, ze mochten ze hem wel aanraken. Dus daartussendoor is hij opgevaren naar de hemelen. Het was dus niet een heel eind reizen en dan weer een heel eind terug. Maar dat was een bepaalde situatie waarin hij verkeerde, om in dat hemels heiligdom te komen. Je denkt met hemelvaart, daar vieren we wel iets heel speciaals, dat geloof ik zeker. Maar het is geen hemelvaart spreek, maar pas ontdekte ik dat ik denk dat de hemelvaart terug te vinden is, ook bij de Ark van Noach. U weet dat de Ark van Noach, die vond vaste grond op de 17e van de 7e maand. Hebt u dat wel eens gelezen? Is dat wel eens opgevallen? En bij de Pasen is die maand verschoven. Werd de 7e maand, werd de 1e maand. Dit zei u voortaan, zei God tegen Mozes, de 1e van de maanden. Dus de 7e maand werd de 1e maand. Dat was dus de maand Nisan. En wat gebeurde er op de 14e van de maand? De 10e moest het lammetje in huis en al het zuurdeesem eruit. De 14e werd het lam geslacht. En op de 17e stond het lam op. Dus toen de ark weer vaste grond onder de voeten vond, toen de mensheid, de hele mensheid toen, hè, want de hele mensheid zat in die ark, weer vaste grond onder de voeten vond, dat was op de 17e van de maand Nisan. Dat was op de opstandingsdag van de Heer Jezus. Dat vind ik alleen al een heel geweldig iets. Maar in die ark zit ook een heenwijzing naar de hemel. Want 10 dagen daarvoor liet Noach een duif uit die ark. En dat, ja, ineens zag ik het ding. Ik moet dat nog verder bestuderen, maar ik zag ineens van dat moet wel een beeld van de hemelvaart zijn. En wat gebeurde er met die hemelvaart? Namelijk dat Jezus wegbleef. Hij kwam niet meer regelmatig terug. Daarvoor kwamen die vogels ook nog terug, weet u wel, maar op een gegeven moment bleef hij weg. En nou, dat gebeurde ook bij de hemelvaart. Daar ging hij door de wolken en hij openbaarde zich niet meer ineens te midden van de discipelen. Hij openbaarde zich niet zomaar dwars door deuren en ramen heen en liet aan zijn handen en zijn voeten voelen. En allerlei dingen die hij deed voor die tijd, maar hij maakte daarmee duidelijk, ga weg. Ze stonden ook naar boven te staren en zei, wat nu? En dan staan de engelen en die zeggen, ja, weet je, wat sta je naar boven te kijken? Deze Jezus zal op dezelfde wijze wederkomen als dat u hem naar de hemel hebt zien varen. En dus dat betekent, hij gaat voortaan niet meer verschijnen in uw samenkomst, maar hij komt terug en zijn voeten zullen staan op die olijfberg. Nou, wat is hij gaan doen daar in de hemel? Eigenlijk staat dat al in hoofdstuk 8 vers 1, maar ik ga gelijk weer naar 9 hoor. Maar daar staat, 8 vers 1 staat de hoofdzaak nu, dat is de kern van de brief zou je ook kunnen zeggen. Hè? De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. En wat is dan zo'n hoge priester? Dat vind je weer in 7 vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig. Totaal heilig. Zonder zonde, apart gezet. Absoluut heilig. Dat was de hoge priester in het Oude Testament niet. Er zijn heel veel voorbeelden van hoge priesters die in zonde leefden. Of neem maar een Eli die gedoogde dat zijn kinderen in zonde leefden. Maar we hebben eigenlijk een heilige hoge priester nodig. Onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, boven de hemelen verheven. Iemand die niet eerst elke dag voor zijn eigen zonde slachtoffers moet brengen en pas daarna voor het volk. Nee, iemand die gewoon direct voor het volk dat slachtoffer kan brengen. Nou, zo'n hoge priester hebben wij. Dat alleen al is een fantastisch evangelie. En wat is die hoge priester? Wat is die gaan doen? Die heeft zich gezet aan de rechterhand van de troon in de majesteit in de hemel. En dan zijn we weer terug bij 9 vers 11. Christus is verschenen, de hoge priester van de toekomstige goeder. Hij is dus aan het voorbereiden voor wat er aan het komen gaat. Daar gaat ook Hebreeën over. Hè? Hebreeën gaat in feite over, wordt gesproken tot Israëlieten die dreigen af te vallen van het geloof. Dat hebben we de eerste keer uitgebreid behandeld. Die dreigen af te vallen van het geloof. Het duurde zo lang dat Jezus terugkwam. Het zou toch wel niet waar wezen. Misschien had de hoge priester toch wel gelijk. En die gingen dan terug naar dat oude geloof. Ja, die tempel stond er en dat was indrukwekkend en dat was prachtig. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in feite, ja weet je, als je dat doet, die tempel die gaat binnenkort gaat die in vlammen op en er zal geen steen op de ander blijven. En als je dan Jezus hebt verloochend, dan blijft er voor jou geen offer voor de zonde meer over. Er wordt geen ochtendoffer en geen avondoffer meer gebracht. En je hebt Jezus verworpen als offer, dan is er geen offer voor de zonde meer over. En binnen 5 jaar later ongeveer gebeurde dat ook daadwerkelijk. Ik geloof dat deze brief geschreven is zo'n 5 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. Dat was in het jaar 70. Zelf denk ik ook, als je goed rekent, dat je uitkomt dat de Heer Jezus is opgestaan in het jaar 30. U weet dat de jaartelling in het begin een beetje knoeien. Nou, dan heb je het jaar 30 is weer opgestaan. En van 30 tot 70 heb je weer 40 woestijnjaren. En in feite gaat heel de Hebreeënbrief ook over die woestijnreis. Het volk onderweg. Dus die hele 40 jaren worden daar nog een keer in getekend. Het volk is weer onderweg. Heeft de profeet Mozes, heeft de priester Aaron waarover wordt gesproken. En uiteindelijk zijn ze onderweg naar het beloofde land, waar ze uiteindelijk ook een koning zullen krijgen, namelijk God zelf. Dus dat is een beetje die tekening. En de hoge priester is nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel, waar hij gezeten is. En hij staat, dat is de volmaakte tabernakel, die is niet van deze schepping. Dat is, nogmaals, dat betekent niet dat het heel ver weg ergens een volmaakte tabernakel is. Maar dat betekent dat dat een tabernakel is die niet van deze schepping is. Die door God op een andere manier gemaakt is, in een andere tijd, of die er eeuwig was. En die in combinatie, dat is wat ik denk, die in combinatie met de aarde een heiligdom moest zijn. Zelf geloof ik, even in het kort kan ik allemaal niet toelichten nu, maar dat Jeruzalem de plaats is waar de Hof van Eden was, het paradijs. Heel veel mensen denken Mesopotamië, dat komt omdat er in Genesis staat in dat ook de Eufraat en de Tigris naast 2 andere rivieren daar stroomden. De Eufraat en de Tigris, en dan in dat plekje daar was natuurlijk het paradijs. Dat is niet zo. Die rivieren zijn natuurlijk na de zonvloed allemaal ook anders gaan lopen. Dus die namen worden wel gebruikt, maar die zijn niet dezelfde rivieren meer. Maar Jeruzalem is de navel van de aarde. En daar was het paradijs. Daar stond de boom des levens. Daar is onze boom des levens gekruisigd. Daar is onze boom des levens opgestaan. Daar zal straks, we zingen nog wel eens een keertje, er ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigde samen. Nou, dat gaat gebeuren, hemel en aarde worden dus samen verenigd. Het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel op de aarde neerdalen. En het is eigenlijk niets anders dan het herstel van het oude paradijs. Namelijk het heiligdom van God op deze aarde. Waar God zich verbindt met de mensen. Dus dat is wat gebeurt. En op dit moment is dat nog niet zo. Hoofdstuk 2 heeft dat gezegd van, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat hebben we vandaag mogen zingen ook vanavond. Kroont hem, kroont hem, kroont hem met gouden kroon. Maar we zien het niet. We zien het niet. We zien verdriet, pijn, oorlog, ellende, gelukkig ook leuke dingen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en mooie dingetjes. En allerlei prachtige dingen. Ik reed hierheen en man, wat is die brem toch mooi onderweg. Nou, al dat gele brem wat langs de wegen staat en soms over een viaduct heen hangt. En mijn vrouw die kan weer horen met zo'n cochleair implantaat. Het is elke dag een wonder. En dan zegt ze soms wat hoor ik. Dan zeg ik, ja, dat is nou een merel, dat zijn vogels. Ze zegt, maar ik hoor het dan hier en dan daar. Ik zeg, ja, de een roept de ander. Het is echt zo mooi, weet je. Dus, er zijn heel veel mooie dingen, maar het is natuurlijk ook heel veel verdriet. Het is altijd, wat er ook in Hebreeën staat, daar wij nu gedurende ons hele leven voor de angst door de dood tot slavernij gedoemd waren. En de doodsangst, die heeft hij wel weggenomen en wij mogen zingen met Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. En we weten dat het waar is wat Paulus zei, ontbonden te zijn en met Christus is verreweg het beste. Maar toch schrikken we allemaal als we een doodsbericht krijgen. Een ernstige ziekte aangezegd krijgen. Mevrouw, meneer, ik moet u zeggen, ik heb geen goede mededeling voor u. U hebt kanker en u gaat sterven. Duurt niet zo. Dan zeggen we niet, ja, hoera, ik mag naar de Heer. De meesten beginnen niet zo. Soms, mijn vader had dat heel snel, moet ik zeggen. Had kanker en hij riep eigenlijk na 2 dagen al, ik heb een goed leven gehad en ik weet waar ik naartoe ga. En dat was goed, dan kon hij wachten. Ging ook heel snel dan. Ik geloof dat het dan ook sneller gaat. Dus de dood, ja, geen angst meer. Maar deze wereld is wel bevangen door de dood. Alles. Ziekenwagens rijden op en aan, af en aan. En er is oorlog, niet alleen in de Oekraïne, maar ook al die vergeten oorlogen tegenwoordig. In Afghanistan, in Jemen, om maar nog niet te vergeten, in Israël en de gebieden daaromheen, waar dagelijks strijd is, waar kinderen het slachtoffer van zijn. Het is echt in Pakistan en in Afrika, waar christenen worden vervolgd, heel erg worden vervolgd. Pastors worden doodgeschoten, worden onthoofd om hun geloof allemaal. Het is allemaal niet het is geen vrolijke wereld wat dat betreft. Naast alle mooie brem en achterkleinkinderen zijn er ook een hoop nare dingen aan de hand. Maar wij hebben wel een hoge priester. En die is in de hemel en die zit aan de rechterhand van God. En als je nou doordenkt over die hoge priester, wat hij nou doet in die hemel. En dat is het eerste wat ik zou willen behandelen. Wat doet een hoge priester eigenlijk? Wat we uitgebreid behandeld hebben, daar kom ik nou niet op terug, is hij is dat heiligdom binnengegaan met zijn eigen bloed. En hij heeft daar verzoening aangebracht voor de zonde van het volk. Als we aan hemelvaart denken, of als we aan de Heer Jezus in de hemel denken, dan denk ik aan hem zoals hij hier geschilderd is, namelijk hij is in het heilige der heiligen. Dat is het beeld ook wat de schrijver van de brief hier oproept. Hij is dat heiligdom binnengegaan. En eigenlijk staat het volk buiten te wachten tot hij er weer uitkomt. En dan de hogepriestelijke zegen gaat geven. En zo staan wij nu, eigenlijk meer het volk Israël, want daar is het voor bedoeld. Maar ja, die wachten ook niet. Die verwachten hem niet uit de hemel, maar op de aarde. Die verwachten een geboren Messias die zal blijken juist niet de Messias, maar de antichristen zijn. Ik denk dat die al onder ons is. Ik ga daar niet namen bij noemen, want die heb ik ook niet. Soms denk ik, nou, er zijn nu vele antichristen onder ons, laten we het maar zo zeggen. Maar er is er één die dadelijk echt de antichrist zal blijken te zijn. En Israël zal verleiden. Israël in grote nood. Maar dat komt ook omdat ze hem uit de aarde verwachten. Terwijl de hogepriester uit de hemel neer zal komen. Nou, wij mogen hem verwachten, niet direct op aarde. Ik geloof dat wij naar hem toe zullen gaan in de hemel en daar samen met hem weer terug zullen mogen komen als Israël na de benauwdheid inderdaad om haar Messias roept. En dat ze dan, als hij zijn voeten op de olijfberg zet, zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dat wij met hem mee zullen mogen komen. En ja, zoals de Bijbel zegt, als koningen heersen. Ja, wat dat nou weer is, hè? Weet je, er is is altijd zo verloven te zeggen. Mijn vrouw zei laatst, ja, wat moet ik nou doen als koning straks, weet je wel? Ik bedoel, we zingen wel, we zullen met hem heersen als koningen, maar wat dan? Nou ja, we kunnen natuurlijk niet allemaal koning worden. We zijn wel met hem koning. Ik denk dat dan pas waar zal worden wat er in Romeinen 13 eigenlijk staat, dat er is geen gezag dan van God gegeven. En dat wij zijn gezag mogen uitdragen op deze aarde. Dat wij als de gemeente, als zijn lichaam, zijn vertegenwoordigers mogen zijn op deze aarde. En in die zin namens de koning heersen. En de een zal dat misschien gewoon in zijn buurt of in zijn gezin doen. De ander in zijn straat en de ander in zijn dorp. En zo, zoals we nu ook allemaal verschillende talenten hebben. Verschillende gaven door God gegeven. Zo zullen we denk ik ook straks gewoon op deze aarde, waar weliswaar dan de Heer Jezus is teruggekeerd, mogen leven. Dat is een boodschap die ik meer en meer aan het vertellen ben. U moet er maar eens nagaan hoe u daar tegenaan kijkt. Maar vooral jongeren worden daardoor bemoedigd, merk ik. Als jij een jongere vertelt, we verlangen zo naar de terugkomst van de Heer Jezus, dan zeg je, ja, dat doe ik natuurlijk ook, want ik geloof in hem en dat moet ook wel. Maar voor mij hoeft het nu nog niet. Toch? Dan zeggen ze, weet je, ik wil ook eigenlijk gewoon nog verkering krijgen en trouwen en kinderen krijgen en een auto kopen en een huis kopen. Lukt natuurlijk helemaal niet meer in deze tijd, maar in Sliedrecht al helemaal niet, denk ik. Maar bij ons gaat het nog. Maar weet je, dat is ook toch een hele gewone droom. Dat is ook de drang die in mensen is gelegd bij de schepping. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zich vermenigvuldigen. Het is toch niet gek dat kinderen dat dan ook willen? En zeggen ze, ja, waarom leef ik dan nu? Moet ik dan echt wel verwachten? Ik zeg, ja, maar wie zegt nou dat dat niet doorgaat? Blijf dan maar gewoon studeren, blijf dan maar gewoon leren, bereid je voor. Dat boompje van Luther, dat is bij iedereen wel bekend. Maar je VWO afmaken of je MBO afmaken is ook gewoon goed. Want dadelijk in dat duizendjarige rijk van vrede, waar wij een speciale taak te vervullen krijgen, heb je ook je opleiding nodig. Dat geloof ik vast, echt. Dan zegt God niet, nou ja, wat je vroeger deed, dat doet er niet toe. Ik vind altijd wel een mooie uitspraak van Henk Binnendijk, dat we straks zullen zijn wat hij hier van ons heeft kunnen maken. Dat zal niet als engeltjes zwevend in de hemel zijn. Dat zal wel in een veranderd lichaam zijn. Maar dat zal ook gewoon op deze aarde zijn. Waar de leeuw en het lam samen zullen wij de aarde vol van vrede en van kinderen spelen op de straten. Niemand hoeft meer bang te zijn plotseling doodgeschoten te worden of doodgereden te worden of zo. Er is hier in de buurt heel veel aan de hand geweest. Dat is voorbij dan. Voorbij. Zo. Dus dat is echt wel iets om uit te kijken. Dat is echt wel iets om te zeggen, nou weet je, the sooner the better. Nou, ik geloof dat het echt heel, heel gauw komt, maar dat geloof ik al heel lang natuurlijk. Maar nu is het echt zo. Het komt echt heel, heel snel. Je mag natuurlijk niet echt rekenen, maar weet je, als je denkt, ik moet toch heel dikwijls denken aan, ze zijn nou met die Great Reset bezig, dat zou in 2030 klaar moeten zijn, weet je wel. Dat is aards. Volgens mij is dat een plannetje van de antichrist die zich straks gaat openbaren om dat uit te voeren. Nou ja, maar in 2030 is ook precies 2000 jaar na de hemelvaart van Christus. En de Bijbel is toch heel duidelijk dat hij op de derde dag zal terugkomen. Nou, die begint dan. Ik doe geen echte berekeningen, want we kunnen er hier en daar een jaartje naast zitten. Maar ik geloof niet dat ik er 1000 jaar naast zit. Dat geloof ik echt niet. Goed, de hoge priester, nou, ik dwaal een beetje af, hè, natuurlijk, maar dat bent u wel een beetje gewend van. Maar die hoge priester die is dus dat heiligdom binnengegaan, daar heeft hij dat offer gebracht. Maar wat doet hij nu dan dagelijks? Nou, in Romeinen 8 kunnen we lezen, die ook voor ons bidt en voor ons pleit. Dat is in het kader van Romeinen 8, waar het gaat over de verhouding tussen heidenen en tussen joden. Mogen we weten dat hij ook onze hoge priester is, van de goyim, van de heidenen. En dat hij ook voor ons bidt en voor ons pleit. Overigens net als de Heilige Geest. Dat is eigenlijk de kern van Romeinen 8. De Heilige Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt Romeinen 8. En even later. En we hebben de Heer Jezus, die is in de hemel, die, en ik leg dan de klemtoon wel eens een paar keer anders, die ook voor ons bidt en pleit. Net als de Heilige Geest. Hè? Die ook voor ons bidt en pleit. Die ook voor ons bidt en pleit. Ach, met klemtonen kan je al 2 preken maken altijd. Gewoon hoef je alleen maar de klemtoon te veranderen. En dan staat er allemaal. De Heer is mijn herder, de Heer is mijn herder, de Heer is mijn herder, de Heer is mijn herder. Nou, even 4 punten preek, prachtig. Goed, hij is niet alleen dat hij allerheiligste binnengegaan, maar hij heeft niet 1 keer per jaar een taak, die hoge priester. En Jezus dan maar 1 keer in zijn hele leven, want het zou het nu afgelopen zijn. Die hoge priester had elke dag wat te doen. En wat was nou de taak van die hoge priester? Elk dagelijks, natuurlijk bidden voor het volk, maar zijn taak was ook elke ochtend als eerste het heiligdom binnen te gaan, om daar de kandelaar aan te steken. De menorah, de 7 lichtjes aan te steken. Nou ja, die lichtjes die komen we natuurlijk weer tegen bij de openbaring. Dat zijn de 7 gemeenten die voor zijn troon zijn. Ik geloof de Heer Jezus gaat dat is mijn menselijke voorstellingsvermogen, hè, maar dat wordt hier aangesproken, zeg maar. Gaat elke ochtend voor ons dat heiligdom binnen om het licht aan te steken. Voor ons. Gewoon, dat is zijn werk, dat is zijn taak, dat doet hij daar. Hij bidt voor ons, maar hij steekt ook de kandelaar aan. Elke ochtend zorgt hij dat het licht blijft branden. Als wij op aarde denken dat het te donker wordt en dat het uitgaat, zorgt hij dat het blijft branden. En het tweede wat hij doet, is dat hij het offer van reukwerk brengt. En zo kan hij zorgen dat wij een geur van Christus ten leven zijn. Dat is waar hij zelf voor zorgt. Wij kunnen daar zelf, als het van mij afhangt, weet je, dan gebeurt er niet zo gek veel goeds, denk ik. Soms denk ik heel eigenwijs dat ik hier en daar nog wel iets goeds doe, maar dan ga je zo weer op je plaat, zeg maar, dat je dan denkt van, nou, nee, dit gaat toch weer helemaal mis. Je valt weer uit tegen iemand, of weet ik wat je allemaal doet, maar je berooft een bank of zo. Of nee, denk ineens, dat had ik beter niet kunnen doen. Nee hoor, dat heb ik de laatste tijd niet meer gedaan. Nooit eigenlijk. Maar dat is wat de hoge priester dus dagelijks in, in dat heiligdom doet. Dat is toch heerlijk om aan te denken. Elke dag mag je weten, als jij vergeet om je stille tijd te houden of je Bijbeltje te lezen, of dat kan, hè? Dat gebeurt mij wel eens tenminste. Ik weet niet of dat. Ik vergeet het meestal trouwens niet. Maar vol schuldgevoel sla ik het dan over. En dan denk ik, ach ja, morgen weer, weet je wel. En elke dag als je dat zou hebben, dan weet je dat hij de kaarsjes aansteekt. Alle zeven. De zeven gemeenten. Fantastisch. En dat hij het reukwerk brengt. En dat het volbracht is. Het is volbracht. Het is al gedaan. Hij doet het. En ja, we kunnen er eigenlijk niet eens wat aan toevoegen. We kunnen hem alleen maar danken en eren en groot maken, omdat hij, Jezus, onze grote hoge priester, de hemelen is doorgegaan. En ja, wij mogen dan ook, we zingen dat wel eens, dat heiligdom, met hem mee binnengaan. Als we even van de aarde afkijken, dan mogen we zingen, ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Nou, hij brengt zelf dat offer, die zoete geur. Nou, dan werkt hoofdstuk 10 verder toe naar geloof. Je moet het volhouden, volharding. Hè? De bedoeling van de schrijver is toch om de Israëlieten ervan te overtuigen dat ze moeten volhouden. Het is zwaar, het is een moeilijke tijd. De druk is groot en er zijn heel veel mensen die afvallig worden. En die het lichaam van Christus vertreden, dat staat er dan in Hebreeën. En dat gebeurde ook letterlijk in die tijd. Dan werd er of een kruis neergelegd of een afbeelding van iets wat aan christen zijn deed denken. En daar moesten ze overheen lopen of spugen of iets dergelijks. En dan zo echt het lichaam van Christus vertreden. En dan roept de schrijver, dan blijft er helemaal geen verlossing meer over. Alleen een verterend vuur, namelijk dat vuur wat in Jeruzalem zal ontstoken worden. Dan heeft hij het nog geen eens over het eindoordeel wat zal komen. Maar dat verterend vuur, ik bedoel, je moet de stad uit, je moet vluchten straks, je moet Christus tegemoet, je moet hem verwachten. Nou goed, dus blijf dat geloof vasthouden. En dan zegt hij in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Blijf vrijmoedig. Ik bedoel, als je die woorden even van elkaar losmaakt, dan zeg ik, blijf vrij en blijf moedig. Mogen wij ook in deze tijd zijn. Laten we onze vrijmoedigheid niet wegwerpen. Laten we er gewoon voor blijven uitkomen en blijven zeggen en zien wat we geloven en dat ook blijven uitdragen. Wij zijn echt niet gek. Echt niet. Ja, we zijn wel dwaas voor de wereld, maar we zijn niet gek in Gods ogen. En weet je, de waarheid is gewoon dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Ik hoorde vanmorgen op de radio ook een man die heeft een boek geschreven, een Noord-Holland radio, dus dat hebt u vast niet gehoord. Maar die heeft een boek geschreven over allerlei vogeltjes die door Nederland heen trekken. En een bepaald soort zwaluw had hij het dan over. Die landt tussendoor eventjes op Texel. En dan van Texel dan vliegt hij in één stuk door zo naar Zuid-Afrika. Dat is 20.000 kilometer. 20.000 kilometer. En landen ze geen één keer. En dan slapen ze ook onderweg. En hoe is dat geregeld? Dat hebben ze allemaal onderzocht, hè? Hoe is dat geregeld? Nou, de ene keer slaapt de ene hersenhelft. En dan wordt hij geactiveerd door die andere hersenhelft om die vleugels te blijven uitslaan. En dan gaat dat na een aantal uren gaat dat over. En dan gaat die andere hersenhelft actief worden. En dan vliegen ze zo 20.000 kilometer in één keer. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Zegt die interviewster. Ja, zegt hij, ik ben er ook zo verbaasd over. Het is echt het wonder van de natuur dat in miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren dat steeds zo fijn geslepen is, dat het nu eindelijk zo is dat. Dan denk ik, wat ben je toch een dom oor, hè? Ja, het is gewoon dom, toch? Dat kan echt helemaal niet. Ik bedoel, dat is de identiteit, dat is het DNA van onze schepper. Hij heeft het gemaakt, dus werp je vrijmoedigheid niet weg. God heeft de hemel en aarde in 6 dagen geschapen, alles wat erop en wat erin is. En hij rustte op de 7e dag en hij heeft de mensen een opdracht gegeven en de aarde gered. En er is maar één weg waardoor we behouden worden en dat is de Heer Jezus Christus. En die is nu in de hemel om voor ons te bidden, het lichtje aan te steken en het reukwerk te ontbranden. En die komt straks terug op de aarde. Want dat zegt Paulus hier ook, werp je vrijmoedigheid nu weg, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de belofte zult verkrijgen. De vervulling van staat er dan tussen, maar de belofte, wat hij beloofd heeft, zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen. En niet uitblijven. Dat staat er eigenlijk niet in het Grieks. Er staat niet hij die komt, maar het wat komt. Het komende. Want anders, deze tekst wordt ook nogal eens gebruikt door, ik weet niet of jullie daar, of dat al tot sliederig doorgedrongen is, vast wel, maar zogenaamde preteristen. En mensen die zeggen dat de Heer Jezus al teruggekomen is in de tijd dat Jeruzalem verwoest werd. En toen is hij op de aarde teruggekomen en nu regeert hij onzichtbaar. En we hebben helemaal geen opname en letterlijke wederkomst meer te verwachten, want het gaat steeds beter worden op de aarde. En dat is een christelijke stroom, mag je dat christelijk noemen? Ik weet het niet eens, maar wij hebben mensen in de gemeente die dat geloven. Ik heb er gesprekken mee gehad. Ze zijn niet van hun overtuiging af te halen. Misschien dat jullie wel eens kijken naar uitzendingen van David Sørensen. Dat was gezien, die mooie posters kan maken en zo. Nou, dat is ook zo iemand, dat is ook een preterist. En dat groeit en dat groeit en dat groeit, want ja, dat geeft voeding bij mensen. Nou, dat wordt onder andere op zo'n tekst, maar dat staat niet hij die komt, maar het wat gaat komen, het komende. En het zal niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen, dan kunnen wij geen gemeenschap hebben. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Dat is wat we elkaar mogen voorhouden, waarvoor we ook moeten samenkomen voortdurend, om het tegen elkaar te zeggen, kom op, we hebben elkaar nodig. Ja, gewoon dat oude voorbeeld van één kooltje in het vuur, dat gaat uit en samen blijven ze branden. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar zo nodig. Daarom vind ik het ook zo'n aanval op de gemeente en op de kerk, of hoe je dat ook maar noemen wilt, wat de afgelopen jaren is gebeurd, dat we niet meer bij elkaar mochten komen. Ik geloof dat we, nou ja, zelf geloof ik dat we dat niet meer moeten doen. Dat is mijn idee, maar najaar krijg je weer dat gedoe. Dat zal ik je voorspellen. En dan is er weer, bid ik maar voor heel veel wijsheid voor alle oudste raden enzovoort, hoe het dan weer zal gaan. Maar samenkomen is zo belangrijk. Het is toch heel wonderlijk. Dat ik heb zoveel gepreekt voor lege kerken de afgelopen 2 jaar. Daar hebben we een cameraatje te praten. Ja, het is toch anders, toch? Vroeger hadden we dan nog geen beeldbellen, want het was een toekomstdroom. Maar toen ik verkering kreeg, belde ik met Wilma. Een uur soms wel, of misschien wel 2 uur. Mijn vader werd altijd boos. Hij, op een gegeven moment hing hij een slotje aan de telefoon, geloof ik. Had je er een op de gang zo. Maar bij elkaar zijn is toch heel anders dan bellen of beeldbellen. Echt lijfelijk, fysiek bij elkaar zijn. Dat u hier bent is toch iets heel anders. En natuurlijk, als het moet, kan het niet anders. Dan zit u thuis te kijken en dan is het fijn dat je het mee kan maken. Maar de gemeenschap met elkaar hebben, gewoon elkaars aanwezigheid voelen, dat is zo belangrijk. Dat is zo belangrijk. Daarom staat er ook, verzuimt die onderlinge bijeenkomst niet. We moeten volhouden. En dat geloof, dat moeten we vasthouden. Dan moeten we elkaar toe oproepen. Want dat geloof, zegt hoofdstuk 11, is een vaste grond van de dingen die we hopen. En een bewijs van zaken die we niet zien. Dat is een omschrijving van het geloof die ik zo geweldig vind. Echt, ja, natuurlijk is die zo geweldig, want die staat in de Bijbel. Maar dat is geloof dus. Het is een vaste grond van dingen die we hopen. En een bewijs van zaken die we niet zien. Waar we wel van overtuigd zijn geworden. Waar we door getuigen van overtuigd zijn geworden. En wat God in ons hart bevestigd heeft. En we zien het niet, maar we voelen het wel. We weten het. We voelen het niet altijd, maar we weten het dat het waar is. Ja, zelf vergelijk ik het altijd maar weer met vroeger toen ik bij de politie werkte. Toen hadden we een onderzoek en dan hoorde je allerlei getuigen en je maakte fotootjes van de plaats van de inbraak of het ongeval of wat er dan ook aan de hand was. En daar maakte je een procesverbaal van op. En dan omschreef je precies wat er gebeurd was. En dat stuurde je op naar de officier van justitie, alsjeblieft, een procesverbaal, zeg maar, alsjeblieft. En dan las hij dat. En soms dan zei hij van ja, ik acht die mensen schuldig. Dit is allemaal heel duidelijk. Soms kwam er een zaak van, dan moesten die getuigen nog even voorkomen en het nog een keer onder ede verklaren. Maar uiteindelijk zegt die rechter, bijvoorbeeld tegen iemand die een inbraak heeft gepleegd, u gaat 4 jaar de cel in. En wat doet hij? Heeft hij dan gezien dat die man die inbraak heeft gepleegd? Nee, heeft hij niet gezien. Was u erbij, meneer de rechter? Nee, was er niet bij. Ik geloof alleen wat ik zie. Ja, dat kan je wel zeggen, maar die rechter heeft het niet gezien. Hij heeft een stukje gelezen en hij heeft iets van mensen gehoord. En hij zegt, ik geloof het zo erg dat je gaat wel de cel in. Ja, u niet hoor, maar hè, je snapt het dan. U hebt geen bang beroofd, dat was ik. Maar op grond, snap je, dat is geloof. Dat is gewoon geloof. Hij was er echt niet bij. Dus mensen die roepen, ik geloof alleen wat ik zie. Denk ik, ja, dat is echt zo'n nonsens. Natuurlijk geloof je, moet niet alles geloven. Maar goed, dan moet je het of tegendeel bewijzen of aantonen dat het niet waar is. Maar iedereen gelooft. Als je in je auto stapt, geloof je dat iedereen aan de andere kant rechts blijft rijden, toch? Dat geloof je. Dat zie je trouwens ook wel, maar je gelooft het ook. Maar ga bij een bushalte staan. Dan sta je daar uit geloof, toch? Wordt ook wel eens beschaamd tot geloof, maar je staat uit geloof. Ja, je gelooft dat die bus aan gaat komen. Het is nou helemaal zo. Dus het leven is niet mogelijk zonder geloof. Nou, wij hebben dat geloof op grond van de Bijbel, wat het prachtige woord van God is, waar als je de getuigenissen leest, denk je, zo'n stukje, als ik net vertel over die ark op de 17e, weet je, voor mij is het Oude Testament, wat ze dan noemen, de typologie, de overeenkomsten, dat is voor mij zo'n krachtig getuigenis uit de Bijbel. Dat vind ik heerlijk altijd. Ik vind het heerlijk om die hele tenachte doorsnuffelen en dan te zien wat voor een prachtig getuigenis daarin ziet. Nou, voor mij is dus het geloof een vaste grond van dingen die ik hoop. En natuurlijk nog niet zie, want als ik het zie, hoef ik er niet meer op te hopen. Romeinen 8 zegt, hoe zal men hopen op de dingen die we zien? Dat kan niet. Nou, een voorbeeld wat ik hier ook vast wel eens genoemd heb, is zo'n vrouw die in verwachting is natuurlijk. Het is een beetje kenner weet dan, van als er zo'n echte dikke buik, je moet wel wachten tot je het zeker weet, want je kan ook wel eens dik worden van de gevulde koeken natuurlijk, maar als er echt een dikke buik is, dan zeg je zo, je bent in verwachting, wat leuk zeg, hoeveel maanden al en zo, zo'n praatje krijg je dan, weet je wel. Tegenwoordig kun je dan nog zeggen, wat verwacht je dan? En dan denken ze een jongetje of een meisje, maar als ze dan zeggen een kindje, dan zeg je, ja, dat snap ik ook wel, natuurlijk verwacht je een kindje. Snap je? Je ziet het niet, maar je weet het wel. En zo is het ook nu met ons geloof in deze wereld. De wereld is in barensnood. Is in barensnood. En we zien het kindje nog niet. Maar we weten wel dat het komt, want dat vertelt het woord ons. En daar is het zo overduidelijk. Nou, dat doet dan Hebreeën 11 verder. Eigenlijk is Hebreeën 11 daar zou je het begin van Hebreeën 12 bij moeten zien. Laat ik eerst gewoon Hebreeën 12 het begin even lezen. Dan ga ik terug naar Hebreeën 11 daarna. Daar staan, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Nou, dat is de menigte die genoemd wordt in Hebreeën 11. Afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu als hogepriester aan de rechterhand van de troon van God. Dus hier wordt getekend, wat doen die getuigen? Paulus maakt een vergelijking met wat in zijn dagen en ook in Jeruzalem heel bekend was. Dat was gewoon een arena waarin er een wedstrijd werd gelopen. Als je wel eens in Jeruzalem bent geweest en je hebt die maquette gezien van Jeruzalem ten tijde van Jezus. Ja, het eerste wat mij opviel was, dat was gewoon een moderne Romeinse stad. Die tempel is enorm groot, dat was een wereldwonder. Het paleis van Herodes was enorm groot, maar er tegenaan geplakt staat een soort van colosseum, zo'n arena waar wedstrijden werden gehouden. Jezus leefde niet in een tijd waarin er helemaal geen ontwikkeling was. Dat soort dingen waren er allemaal. Er was vervoer over grote afstanden, arena's, volgepakte stadions en zo. Eigenlijk net als in deze tijd. En daarom gebruikt hij dat beeld. Hij zegt, stel je nou voor in een stadion, daar zit je, er zitten allerlei mensen op die tribune en die kijken naar jou. En jij moet daar lopen, je moet hardlopen. Zoals honden wel eens achter zo'n wit konijntje aanhollen, weet je wel. Dat heb je vast wel eens een keertje gezien. Nou moeten wij ook hardlopen. En wat moeten we doen? We houden ons oog alleen gericht op Jezus, want hij loopt vooraan. Hij loopt vooraan. Houd je oog alleen gericht op Jezus. Laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden door allerlei gedoe op deze wereld. Natuurlijk heb je af en toe te maken met gedoe. We moeten nou eenmaal ook geld verdienen en naar school en naar ons werk en de auto laten repareren en de badkamer vernieuwen en allerlei dingen, weet je wel. Dat hoort nou eenmaal bij dit leven. Maar houd in heel je leven je oog gericht op Jezus, de overste, de leidsman, de voleinder van het geloof. En dan wijst hij terug op al die mensen die in dat stadion zitten. Ja, het is echt volle bak in het stadion. Dat is fantastisch. Hij begint eigenlijk met Abel. Ja, dus door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. En Abel, ik stel me dan altijd maar zo voor dat Abel echt op de tribune zit daar. Weet je wel, gewoon kinderachtig misschien, maar dat helpt mij. Dan stel ik me voor, dan zit hij op de tribune en dan roept hij, Simon, hou vol hoor, hou vol. Als je in geloof leeft, hoef je echt niet zoveel beter voor te doen dan een ander, helemaal niks. En je hoeft ook niet te denken, je hoeft ook geen carrièreplanning te maken en hoe lang zal mijn leven duren. Ik was weg voordat ik kon beginnen, maar ik geloofde. En het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En het bloed van Abel roept uit de aardbodem tot de dag van vandaag toe. Maar het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Hou vol, hou je oog op Jezus. Dat is wat Abel zou roepen, denk ik. Tussen alle stemmen in. Misschien komt er nog wel een jel. Hou vol, we hebben ook nog een lied van. Hou vol. Nou, dan Henoch. Die hoefde niet eens te sterven. Hij werd weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. Ja, ik denk dat Henoch, die zegt tegen ons, er is helemaal iets voor ons vanavond. Hou vol hoor, want nog even, dan word je weggenomen. En hoef je de dood niet meer te zien. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, Thessalonicenzen. En dan zullen we samen met hen in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, in de hemelsferen. Ik geloof dat we niet echt weg zijn, hoor. Ik geloof dat we gewoon helemaal kunnen zien wat er gebeurt hier op aarde. Maar we gaan hem tegemoet in de lucht en we zullen met hem zijn. Hou vol, zegt Henoch. Kom op. Hou vol, nog even. Dan komt hij. Henoch is echt een beeld van de gemeente in die zin. Van de opname ook van de gemeente. Nou, dan Noach, die had de ark, weet je. Dat is de volgende. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en beloont wie hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Dat is nou zo'n tekst, weet je, waar je een bijbelstudie apart zou kunnen maken. Wat is dat nou? Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. Heeft hij nou die ark echt alleen voor zijn gezin gemaakt? Nou goed, daar zouden we over kunnen praten. Daar ga ik nu allemaal niet op in. Maar weet je, hij bouwde wel die ark zonder dat hij zag dat er een zondvloed was. Ik denk zelfs dat dat nog steeds waar was wat in Genesis 3 stond, dat de Heere God had het niet doen regenen op de aarde, maar dat door een dauw de aarde voortdurend bevochtigd werd. De omstandigheden op de aarde voor de zondvloed waren totaal anders dan die na de zondvloed. En daarom klopt de hele wetenschap van nu natuurlijk ook niet, omdat die altijd uitgaan van constanten. De wetten zijn altijd hetzelfde, maar dat hoeft niet. Wie maakt de wetten? God, toch? En ik denk dat het toen gewoon niet regende. Dat er elke ochtend een dauw uit de aarde en die bevochtigde de aarde. Ik denk dat er een hele dikke ozonlaag om de aarde zat, die het verouderingsproces tegenhield. Dat mensen daarom gewoon bijna 1000 jaar werden. Ik denk ook dat daardoor reptielen, waarvan nu nog bekend is dat ze hun hele leven doorgroeien, toen enorm groot doorgroeiden. En als je een krokodil van 1000 jaar oud hebt, of zoiets, nou, dan is het een groot eng dino-beest of zo, weet je wel. Snap je? Ik bedoel, de omstandigheden waren gewoon totaal anders. God maakt de wetten. Hij gaat erover. Ik denk ook dat de aarde toen rechtop stond. Nu staat hij zo, weet je wel. Daardoor hebben die seizoenen ook. Daar hebben we nou de lente nog steeds. Prachtig. Maar denk je, vroeger was dat één op de aarde, overal één en hetzelfde. Pas na de zondvloed staat dat God zegt, vanaf nu zullen oogst of zullen lente en herfst, ik weet niet wat er precies staat, de seizoenen elkaar afwisselen en de oogst en zaaitijd, dat zal niet ophouden. Dat is vanaf dan. Dus dat, ja, de situatie was totaal anders. En Noach die kon dus helemaal niet weten wat het betekende dat het zou gaan regenen. En dat de sluizen van de afgrond geopend werden. Dat kon helemaal niemand zich voorstellen. Maar God zegt, bouw een boot. Niemand wist wel, ja, ze wisten wel wat een boot was, want je had die rivieren daar. Maar zo'n boot, dat niet. Nou, hij deed het. En dan zeggen mensen nu tegen ons, ja joh, kom. Ten eerste zeggen ze al dat verhaaltje van Noach, geloof je toch niet? Maar dan zeggen ze ook tegen je van, joh, maar dat verhaal van de terugkomst van Jezus, geloof je toch niet? En toch, in deze tijd, mensen, is er wel openheid, hoor. Er zijn mensen, God maakt mensen ontvankelijk. God maakt mensen echt ontvankelijk. Twee weken geleden ben ik uitgenodigd bij een wappiegroep in West-Friesland. Wappie, je weet wat wappies zijn, hè? Mensen die complottheorieën aanhangen, zeggen ze daar. Maar ik ben soms ook een halve wappie, eerlijk gezegd. Maar dat was een echte wappiegroep. En dat betekent dat het niet was samengesteld uit gelovigen. Er zaten twee gelovigen tussen, die ik dan toevallig kende. Maar er zaten een man of 40 en die waren of spiritueel of New Age of niks. Of weet ik veel wat allemaal. Maar wel tegen inenten en maatregelen, lockdowns enzovoort. Maar die wilden van mij nou wel eens horen wat ik dan vanuit de Bijbel dacht dat er zou gaan gebeuren. Nou, wat een kansen. En wat een openheid bij mensen. En ze hingen echt aan mijn lippen. Ze wilden het echt weten. En gewoon over de Heer Jezus kunnen praten. En ze, weet je, ook gezegd, hij gaat komen. Dat is het. Hoe gaat dit opgelost worden? Ja, niet. Heel die ellende in de wereld gaat niet. Ja, misschien tijdelijk. Als je je allemaal laat registreren en allemaal laat vaccineren en allemaal probeert om precies aan de regels van de overheid te doen en allemaal een chipje in je hoofd laat zitten, waardoor je geen centimeter meer kan afwijken en allemaal gehoorzaamt uiteindelijk aan het beeld van de antichrist. Nou, dan kun je hier misschien net overleven, maar het zal je zuur te staan komen. Maar er is één manier om te ontsnappen en dat is Jezus. Nou, de mensen willen het soms wel, ja, sommigen ook niet hoor, die lachen erom. Maar ja, dat had Paulus al op de Areopagus. Sommigen geloofden en anderen die lachten en die zeiden, nou, we horen het nog eens een keertje van je. Weet je wel, maar goed, we hebben kansen. We hebben echt kansen. En gebruik dat ook in een persoonlijk gesprek. Vertel wat je hoop is in deze tijd. Aan je kinderen, je kleinkinderen. Weet je, je moet het niet opdringen, want sommigen willen er niet meer van horen. Mijn kinderen dan gelukkig nog wel, mijn kleinkinderen niet allemaal meer. Maar soms, weet je zo, vorige week las ik wat er allemaal op dat songfestival rondgaat. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar wat voor een vreselijke teksten daar. Ik heb er niks van dat hele songfestival gezien. Ik vind er al lang niks meer aan. Vroeger nog wel. Toen had je van, la 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 la, wat zal ik doen? Dat was nog wel leuk. Nutteloos ook, maar ook wel leuk. Maar nu, wat je nu, is het allemaal Satan en seks. En overspel en goorheid en occultisme. En ik heb daar mijn telefoontje ligt daar. Ik heb een app gekregen van iemand wat er in elk liedje zit. Je schrikt er echt van. En Nederland vergaapt zich. En Oekraïne wint dan, weet je wel. Oh. Maar het is echt, de boze gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Echt, daar zitten we middenin. Daar zitten we midden, niet om ons bang te maken, maar om ons blij te maken. Hè? Want straks gaat Jezus winnen, toch? Nou ja, dat dus. Nou ja, goed, er zitten nog veel meer mensen natuurlijk daar. De Abraham, Sarah, en daar hebben we het al eens over gehad natuurlijk. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven, heb ik vers 21, ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Prachtig is dat. Als je de zegeningen van Jacob, dat zou ook een heerlijke serie bijbelstudies zijn. Daar ben ik ook een tijdje mee bezig geweest. Maar ik wil er één geheimtje een beetje van vertellen. Daar kan ik misschien wel eens een keer over preken of over terugkomen. Maar ik ontdekte bijvoorbeeld dat ik las een boekje van Bloem. Jodin Bloem. Ik ben even de voornaam kwijt. Maar Bloem, B-L-U-M. En dat boekje heette Abraham had twee zonen. Eigenlijk met de klemtoon, Abraham had twee zonen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want bij Ketura later kreeg hij er nog veel meer. Maar goed, hij had twee bekende belangrijke zonen en dat waren Isaac en Ismaël. En Ismaël is natuurlijk lang, heel lang in Abrahams ogen de erfgenaam geweest. 12 jaar lang heeft Abraham gedacht, dit is hem. Hij heeft van dat jochie gehouden. Hij heeft hem alles verteld. Hij heeft hem over God verteld. Hij moet gedacht hebben, dit is hem. Mooi plan van Sarah. Hij heeft God goed. Luister naar je vrouw. Hè? Dat had Abraham dan wel ontdekt. En dan komt ineens Isaac. En dan... het hele verhaal kent u, dus ik hoef niet alles te herhalen. De eerste keer was Hagar, toen ze zwanger was, al de woestijn in weggestuurd. Maar toen moest ze terug van God. En toen ze eenmaal Isaac geboren werd, zei Sarah, ze moet weg. En toen werd ze de woestijn ingestuurd. En toen bevestigde God dat tegen Abraham. Je moet nou naar je vrouw luisteren en je moet ze wegsturen. En dan geeft hij ze een beetje water mee en wat eten mee. En dan een jaar of 13 natuurlijk al, maar die komt dan onder die, of 14 al denk ik, die komt dan onder die struik te liggen en dan roept hij ergens tot God en dan zegt God, ik ga jou ook zegenen. En het is veel te veel wat ik wil vertellen. Maar bij de eerste keer had God gezegd, je gaat een zoon krijgen, Ismaël, en hij zal een woudezel van een mens zijn. Moet je even vasthouden. Waarom staat dat er nou? Een woudezel van... Het staat er echt, hè? Wij Genesis... zoek maar even op. De eerste keer dat Ismaël en Hagar... Nee, alleen Hagar, met Ismaël in de buik. Daar komt... hij zal een woudezel van een mens zijn. En dan moet ze terug. De tweede keer, ik zal je tot koninkrijk maken. En Sarah Bloem heette ze, denk ik. Die wijst er ineens op. En daar gingen mijn ogen ineens voor zoveel dingen weer open. Die zegt van... Wie werd er nou nog meer in de woestijn ingestuurd? Was dat niet de zondebok die de woestijn in moest? En die de zonde moest wegdragen? En zij beschrijft zo mooi, en het klopt dan ook zo mooi, dat Ismaël is de zondebok. En Isaac is eigenlijk in plaats van Ismaël gestorven. Want als Ismaël de beloofde geweest zou zijn, zou hij geofferd moeten zijn op de berg. En dat is dus niet gebeurd, maar... Israël heeft dus in feite, Isaac heeft dus in feite zijn leven gegeven. Oké, hij werd gered door het lam, maar zijn leven gegeven voor Ismaël. En dadelijk gaat hij ook Ismaël weer terugbrengen. En dan kom ik bij die zegen van Jacob, want het was natuurlijk een woudezel van een mens. En dat kom je een paar keer terug. Een ezel is trouwens sowieso een heel bijzonder dier in de Bijbel. Want... Al het eerstgeborene behoort aan God toe en moet aan hem gegeven worden, geslacht worden en gegeven worden. Maar twee levende wezens, die moeten niet geslacht worden, maar die moeten gelost worden. De een is een mens en de ander is de ezel. Die moet gelost worden. Jammer dat ik niet alle teksten nou bij de hand heb. Het is ondoenlijk om dat nu op te zoeken, maar dan heb je een beetje huiswerk. Maar de mens en de ezel moeten gelost worden. En wat doet Jacob als hij de zegen geeft aan al zijn zonen? Dan zegt hij, Juda, gij zijt het. Die kennen we wel, hè? Uit u zal mij voortkomen die... En dan zegt hij tot slot... En gij zult de ezel aan de wijnstok verbinden. Wat betekent dat nou, zo'n zegen? Maar als je in één keer weet van... Oh, Ismaël. En het was de zondebok. En die woont wel tegenover zijn broeder. Maar Juda, of Yeshua, of Jezus... Die gaat de ezel ook aan de wijnstok verbinden. En dat zal dus samenkomen. Waar komen Ismaël en Isaac elkaar weer tegen? Als ze Abraham gaan begraven. Ja, ik vind, weet je... Zo, dat vind ik nou zo mooi aan de Bijbel. Je gaat van het een naar het ander en ik ontdek elke dag nog gewoon nieuwe dingen. Nou ja, goed, dit die geloofsgetuigen allemaal... En daarom moeten we ook maar volhouden, met volharding lopen. Ja, ik moet een beetje een eind aan bereiden. We zijn meer dan een uur bezig. En dat kan ik allemaal niet van jullie verlangen om zo lang te blijven luisteren. Maar uiteindelijk, weet je, wat ik nog wel wil noemen, dat is een soort van slotact. En dat is Hebreeën 13. Daar staat vers 8. Dat is een van de prachtigste teksten. uit de Hebreeën, er staat: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat is toch wat. Hij is dezelfde. Sowieso is het een rare tekst eigenlijk, zeg ik wel eens. Hè, want is gisteren is natuurlijk een taalfout. Als u zegt van, ik ben gisteren in de supermarkt. Hij is gisteren daar. Nee, dat klopt niet. Hij was gisteren daar. En hij is heden daar. En hij zal tot in de eeuwigheid dat zijn. Nee, hij is. Hij is de eeuwig zijnde. Die bovenin en door de tijd heen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot een eeuwigheid. Laat u nu niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leerlingen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die daarin zochten, hebben er geen baat bij gevonden. En dan vers 12. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan. Buiten de lege plaats. En zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken. Nee, sterker nog, wij verwachten de toekomstige. In het licht van dat het aan Israël is geschreven, kan je begrijpen wat de schrijver hier bedoelt. Laten we tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Dat was ook wat Jezus al had gezegd tegen zijn discipelen. Laten dan we in de stad zijn vluchten en uitgaan buiten de lege plaats. Heel veel Joden in die tijd hebben dat trouwens gedaan. En hebben een Messias beleidende Joden. En hebben een toevlucht gezocht in Petra. Hebben ze verbleven, heel erg uitgegaan buiten de lege plaats. En daardoor hun leven gered, dus ook letterlijk. Maar ik geloof ook figuurlijk voor ons. Laten we uitgaan buiten de lege plaats. Laten we ons niet laten meeslepen door Babel en de Babylonische spraakverwarring. Maar laten we dan maar zijn smaadheid dragen. En dan zeggen ze maar dat we gek zijn. Nou ja, dan ben ik maar gek. Liever gek en bij God horend dan wijs voor deze wereld en niet bij God horend. Ja, een beetje gek is het wel als je nog al die dingen gelooft. Dan ben je wel een rare. Maar zeker in Noord-Holland hoor, daar gelooft bijna niemand meer wat. Weet je. Ja, spiritisme geloven ze allemaal in. Maar, nou, laten we uitgaan buiten de lege plaats. En zijn smaadheid dragen als het nodig is. Liever niet, moet ik zeggen. Nee, wie wil dat nou? Ik bid om een stil en gerust leven. Maar tot nu toe is dat nog niet zo heel erg verhoord over het algemeen. Dus dat gaan we doen. Ik denk af weer naar voren komt zeker om een liedje op te geven en te danken. Toch? Ik ben klaar. Amen. Moet ik nog binnen? Oké. Vader in de hemel, dank u wel voor uw zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor de eeuwige zoon die naar deze aarde kwam. En als Jezus zich aan ons heeft gegeven. En dank u wel dat hij aan het kruis mocht uitriepen, ondanks de verwerping. Misschien wel dankzij de verwerping. Het is volbracht. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dank u wel dat de Heer Jezus nu is in de hemel aan uw rechterhand. En dat hij voor ons bidt en voor ons pleit. Dank u wel dat hij uw geliefde zoon is. U hebt dat zelf uitgeroepen. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. En dank u wel dat wij hem met alle lek en gebrek ook mogen liefhebben. Heer, wat schamen we ons dan soms als we toch onze mond houden of hem min of meer verloochenen door wat we doen of door wat we laten. Maar ik kan toch niet anders zeggen, ik heb hem zo lief. Ik heb u zo lief, Heer Jezus. Ik verwacht u, ik hoop op u. Ik vertrouw dat het allemaal goed zal zijn. Dat het uw wil geschieden, gelijk in de hemel, uiteindelijk ook zo hier op deze aarde. Heer, zegen ons met elkaar. Neem het verkeerde weg uit de woorden. Ja, misschien mensen die thuis waren, die zich stoorden toen ik zei dat ze hier moesten zijn. Dat was niet de bedoeling, maar neem het verkeerde weg uit mijn woorden. Maar spreek iedereen zijn of haar hart aan. Heer, zegen ons zo met elkaar in Jezus' naam.